Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Zo even heeft u geluisterd naar de cantate 2, nummer 230, Lobet den Herrn van Johann Sebastian Bach. De voorganger is vanavond dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop. Straks verzorgt Jorien Trouwborst de muzikale bijdrage en ze zal op de vleugel spelen Sonata Quasi Una Fantasia, opus 27, nummer 2. Wordt ook wel de Moonlight Sonate van genoemd, van Ludwig van Beethoven. Mijn naam is Jenny van der Steeg en ik ben uw ouderling van dienst. De eerste collecte is voor algemeen diaconaal werk. De tweede collecte is voor de wijkkas van het Open Hof. De derde collecte is voor kerk en eredienst. En ook maken we u weer attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen zijn vandaag met een hartelijke groet gegaan naar de ochtenddienst. De heer Wim van het Oever en naar de heer en mevrouw Hartsuiker. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heere zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 51, vers 6 en 7. Sommige vennootschappen, die zijn gedoemd te mislukken. Een kip en een varken zullen nooit besluiten tot een joint venture voor een uitsmijter. Of je moet een heel dom varken zijn en wel weten waar de eieren vandaan komen en even vergeten zijn waar de ham dan vandaan moet komen. Voor sommige bondgenootschappen is een van beide partijen ook gewoon te groot. Maar wat dan te denken van het bondgenootschap van de God van de Bijbel? J-H-W-H. De enige en waarachtige God. En dat bondgenootschap wat hij wil sluiten. Hij wil koste wat kost deel uitmaken van ons leven. Hij wil een bondgenootschap voor eeuwig. Zijn woorden en daden in ons leven, onze woorden en daden in zijn leven. Hij sloot dat verbond ook met Abraham. Dat wil zeggen, als je kijkt hoe dat dan ging in Genesis 15. Abraham lag er half groggie bij. En God ging op zijn eentje door die bloedstraat tussen die dieren door. Daarom zag je al het enorme verschil tussen die beide partijen in het verbond. Maar God zei dat het verbond nu gesloten was en voor eeuwig geldig. Ja, en dan? Hoe leef je, om zo te zeggen, in een joint venture met de bliksem of met de zee? Kun je samenleven met de bliksem zonder dat er doden vallen? Kun je samenleven met de zee zonder dat er iemand verdrinkt? Hebben bliksem en zee enig idee van de kwetsbaarheid van de mens? Heeft de Heere God, die zo heilig is, enig idee van onze onheiligheid? Hoe moet dat aflopen? Maar goed, het gebeurt. En vanaf Abraham wordt toegewerkt naar het moment dat beide partners, ja, als het ware hun hoofdkantoor op deze aarde neer zullen zetten. Het nageslacht van Abraham is op wonderlijke wijze in menigte uitgebreid. Er is een volk ontstaan, Israël. Dat zal de katalysator dan moeten worden voor het product dat in de wereld gezet wordt. Dat volk is bevrijd van alle knechtschap. Ze komen uit Egypte. En de verbondspartners ontmoeten elkaar bij de Sinaï. En dan worden vanuit de hemel exacte instructies gegeven voor een mishkan. Voor een woning voor God. Te midden van zijn volk. En de hele rest van het boek Exodus beschrijft hoe die mishkan tot in detail moet worden uitgevoerd. Totdat de zogenaamde tent van de samenkomst of tent van de ontmoeting of tabernakel helemaal klaar is. Dan is het moment daar. God, die grote verbondspartner, komt wonen bij de mensen. En dat is voor de Torah dan ook reden om te beginnen met een nieuw boek. Om dat ongelooflijke te beschrijven. Het boek Leviticus. In het Hebreeuws Vayikra. En hij riep. Een paar weken geleden is men in de synagoge begonnen met dat indrukwekkende boek te lezen. En wij lezen er zo meteen wat uit. Uit hoofdstuk 1. Vayikra. En hij riep. Tot Mozes. En hij sprak, de ene, Adam, mens, als je mij wilt naderen met een geschenk. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we hier weer mogen zijn. Deze serie van leerdiensten. waarin we ons nog meer dan anders verbinden met uw volk, met de synagoge, waar nu Vayikra, Leviticus, gelezen wordt. Wilt u ook hier zijn? Help ons er iets van te begrijpen. Kom daartoe met uw Heilige Geest. Want alles is in uw woord vaak zo anders dan wij van huis uit als heidenen gewend zijn. Zegen ons in dit uur. Zegen iedereen die meeluistert of dit later hoort. Laat uw geest waaien. U weet al die plekken. U kent alle harten. Laat uw hart kloppen dicht bij het onze. Om Jezus wil. Amen. We lezen de Heilige Schrift, zoals we gebruikelijk in deze dienst, eerst uit het Nieuwe Testament en daarna uit de Tenach. Ik lees uit de Narense Bijbel en de eerste lezing Nieuw Testament komt uit Johannes 2, vers 13 tot en met 17. Aansluitend zingen we dan lied 838, vers 1 en 3. 838, vers 1 en 3. Johannes 2, vers 13. Nabij is het Pesach van de Judeërs geweest. En Jezus klimt op naar Jeruzalem. Wat hij in het heiligdom vindt, zijn de verkopers van runderen, schapen en duiven. En de muntwisselaars die daar zijn gezeten. Van touwtjes maakt hij een geesel en hij werpt ze allemaal het heiligdom uit. Ook de schapen en de runderen. De munten van de wisselaars strooit hij uit en de tafels trapt hij om. Tot de duivenverkopers zegt hij, haal dit alles hier weg. Maak van het huis van mijn vader geen handelshuis. Zijn leerlingen worden indachtig dat er geschreven is, Psalm 69 is dat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Zometeen de psalm die bij deze sidra, dit gedeelte, die eerste vijf hoofdstukken van Leviticus hoort, psalm 50. We zingen daarvan vers 5 en 6. Psalm 50, vers 5 en 6. Leviticus 1, vers 1 tot en met 9. Hij roept Mozes toe en de ene spreekt tot hem vanuit de tent van samenkomst en zegt: spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen: Adam, mens, stel, doen naderen, wil een van u een toenaderingsgave tot de ene. Eén uit het vee, uit het rundvee of uit het wolvee, zult ge als toenaderingsgift doen naderen. Als zijn toenadering een opgangsgave uit het rundvee is, moet het mannelijk en volmaakt zijn wat hij doet naderen. Tot de ingang van de tent van samenkomst doet hij het naderen, om welgevallen te vinden voor het aanschijn van de ene. Met zijn hand zal hij steunen op de kop van de opgangsgave. Die zal welgevallen bewerken voor hem, om over hem verzoening te brengen. Kelen zal hij het runderjong voor het aanschijn van de ene. Doen naderen zullen de zonen van Aaron, de priesters, het bloed. En het bloed rondom over het altaar sprenkelen dat bij de ingang van de tent van samenkomst staat. Villen zal hij de opgangsgave en haar opdelen in haar delen. De zonen van Aaron, de priester, zullen vuur aangeven op het altaar. Stukken hout zullen ze schikken op het vuur. Rangschikken zullen dan de zonen van Aaron, de priesters, de delen, van kop tot smeer, op de stukken hout, op het vuur, op het altaar. Zijn ingewand en zijn poten wast hij met water af. Dan laat de priester het geheel in rook opgaan op het altaar, als opgang, vuuroffer, reuk die tot rust brengt voor de ene. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ja, we zitten een beetje in de maag, denk ik, vanavond met het feit dat de christelijke theologie over het algemeen Leviticus links laat liggen. Terwijl het hoogtepunt van de Tora is. Ik herinner me eindeloos veel zondagsschoolverhalen met kerst. Dan was men met Genesis 1 tot en met 4 eigenlijk wel klaar. Ja, hadden we de schepping gehad, hadden we de zondeval gehad. En dan kon men vrolijk verder met Jezus die alles weer goed zou maken. De hele geschiedenis van Israël verdween. En gaat het wat serieuzer toe, dan verdiepen mensen zich nog wel in Genesis en Exodus. Maar vaak niet verder dan de Sinaï. Als die 10 woorden er één keer zijn en geklonken hebben, dan haakt men af. Want dan heb je Exodus 24 tot en met 40 alleen maar details over hoe de tabernakel gebouwd moet worden. En vervolgens hoe dat in detail dan ook gebeurt. Hoogstens plukt men daar dan nog even het verhaal van het gouden kalf uit. Kunnen we dan kennelijk weer even volgen, denken we. En de draad van het verhaal pakt men dan weer op bij de eerste verkenningen in Canaan. Als je dan vraagt, ja, waarom sla je dat over? Ja, maar goed, dat hoort bij de Joden. Dat is offers, tabernakel, tempel. Dat is allemaal al lang voorbij. Dit zet ons vanavond wel dus even voor een toch wel pittig probleem. Wat denken wij dan van de Tora, van de 5 boeken van Mozes, begrepen te hebben als we het hoogtepunt, het zinderende centrum ervan, buiten beschouwing denken te kunnen laten? Dat is toch net zo gek dat iemand zou zeggen van ja, ik heb alles leuk gelezen in het Nieuwe Testament, maar van Jezus dat heb ik maar even laten zitten. Dat slaat toch nergens op? Dan haal je het hart eruit. Dan heb je het hart niet. Van waaruit je juist alles zou moeten gaan begrijpen. En ik merk ook steeds weer aan mezelf. Als ik aan die teksten in Leviticus zet. Dat heb ik nu al zo vaak gedaan. Maar toch iedere keer weer denk je. Die hoofdstukken hebben ons nooit bereikt. Zeker die eerste hoofdstukken niet. Met name de betekenis van die hoofdstukken heeft ons nooit bereikt. De betekenis dus ook van die offers in die Sidra Vayikra heeft ons niet bereikt. Wij verbinden dat gelijk, dat komt al door het woord offer, we verbinden het gelijk met de offers aan de goden, zoals wij dat kennen in de wereld. En dat zijn dan over het algemeen van die offers die je brengt om de goden een beetje koest te houden eigenlijk. En een beetje op afstand te houden van je. Of gunstig te stemmen. Maar dat is heidens gedachtegoed. Dat heeft met het hart van de Tora helemaal niets te maken. Maar door toch die heidense offergedachte te projecteren op Leviticus, trek je dan eigenlijk Leviticus en de Tora en de hele Bijbel uit zijn verband. Wij denken dat ook God, dat ook JHWH, gunstig gestemd moet worden. Zodat we daarna bij wijze van spreken weer gerust kunnen zijn en weer verder kunnen gaan met ons leventje. En dat is religie. En die religie heeft zijn bekoring, nou en of. Ook het volk Israël zelf zal steeds weer bezwijken voor de verleiding om andere goden te dienen en voor hen te offeren zoals de heidenen dat doen aan hun goden. Zoals zij dat gewend zijn te doen. Ja, wat heet, in Israël gaat men dan vaak zover. Om God, de God, de ene, de eeuwige, net zo te behandelen als dat de heidense goden behandeld worden. Dus ook voor hem offers te brengen zoals de heidenen dat gewend zijn te doen. En het is eigenlijk ook wel logisch dat ze dat doen. Want die religie, dat is zoveel eenvoudiger. Dat is zoveel simpeler. Dat is zoveel gemakkelijker dan dat de ene dan wat JHWH van zijn volk en van mensen vraagt. De religie is wat dat betreft zoveel eenvoudiger dan wat Leviticus voorschrijft. Maar het is ondertussen natuurlijk wel blasfemie. Het is gewoon eigenlijk godslastering. Hè, als we zo met God omgaan. Denk je nou echt dat deze unieke God, die een bondgenootschap sloot met Abraham en zijn nageslacht, dat die tenslotte dan dus net zo'n God is als al die andere goden? En dat die hele weg van Genesis naar Exodus, naar Leviticus, uiteindelijk alleen maar het doel heeft om nu de ijdelheid van deze God te strelen? Zodat we tenslotte allerlei offers voor hem gaan brengen in plaats van voor al die andere goden? Ja, dan, als je dat denkt, kun je erop wachten dat Jezus langskomt met een zweep en het hele handel de tempel uitslaat. We zongen het net al met Psalm 50. Maar het is een teken aan de wand natuurlijk, hè, dat wij die melodie niet beheersen van Psalm 50. Dat is eigenlijk al een teken aan de wand, dat we met zo'n psalm dus niks doen. We zongen het net met die psalm, hè, dat de Heere God zegt, meen je nou echt dat ik de stieren uit uw stal, de bokken uit uw kooien nemen zal? Ik die als herder het wild gedierte wijd, behoef de spijzen niet die gij bereidt. Indien ik honger had, ik zei het u niet. De hele wereld is mijn grondgebied. Meent u dat stier en bok als offergave, dat vlees en bloed mij voeden en mij laven? Schiet op, zeg. Ga er weg. Vergeet het. God heeft die offers van ons ook helemaal niet nodig. Het gaat om iets heel anders. En daarvan vertelt Leviticus. We zijn met Leviticus in het hart van de Torah. Dit is het eerste wat de kinderen van gelovige Joden te lezen krijgen. Leviticus. Als ze 3 jaar zijn, leren ze lezen met Vayikra. Soms worden die letters dan nog in hout uitgesneden en met honing besmeurd, zodat die kinderen maar zullen weten van ja, dit is het allermooiste. He? Hou van dit woord, hou van deze God. Wat wordt hier aan de kinderen verteld? Dat God, de Heere God, wil wonen bij de mensen. Dat hij de afstand tussen hemel en aarde wil overbruggen. De Heere God is komen wonen bij de mensen, te midden van zijn volk. He, aan het slot van Exodus wordt dat al verteld. He, dan horen we, dan overdekt de wolk de tent van de samenkomst en de glorie van de ene heeft de woning vervuld. En hier in Leviticus 1 horen we dat de ene spreekt vanuit de tent van de samenkomst. Vayikra. En hij riep. Het initiatief ligt bij hem. Dat is veelzeggend, hè? Het initiatief voor alles in Leviticus ligt bij hem. Hij zegt iedere keer, laten we het zo doen. Hij heeft het initiatief. En hij roept, Vayikra, hij roept, kom bij me. Kom bij me, zegt hij tegen Mozes. En spreek tot de zonen van Israël en zeg tegen hen, Adam, mensen, stel dat iemand van u tot mij wil naderen. Dat is de toon trouwens bij al die hoofdstukken, zeker hoofdstukken 1 tot en met 4 van Leviticus. Dat zijn vrijwillige offers. He? Stel dat, is iedere keer de inzet. Wanneer, in het geval dat iemand wil naderen. Niks hoeft, hè? Niks hoeft, niks verplicht. Het is geen wet. Bovendien, hè, zo zei Psalm 50 al, maar zo wordt in de hele Bijbel herhaaldelijk gezegd, God heeft niets nodig. Hij heeft alles al. De hele wereld is van hem. Jijzelf bent ook van hem. Maar goed, Stel dat. Stel dat. Iemand wil. Ja, waarom zou iemand dat nou eigenlijk willen? Waarom zou je dat eigenlijk willen dan? Ja, mijn hemel. Dat kan toch eigenlijk geen vraag zijn? Is dat een vraag? Want daar is die fantastische tabernakel. En daar is dat fantastische gegeven. Waar vanaf Abraham af naartoe is gewerkt en geleefd. De hemelse verbondspartner is zijn volk nabijgekomen. En in dit volk is hij heel de aarde en ons allemaal nabijgekomen. De ene, de Heer, de schepper van hemel en aarde, is bij de mensen. Zijn woord. 10 woorden liggen in die Mishkan, liggen in die Aaron, in de ark. Zijn woord, zijn kracht, zijn geest, zijn leiding, zijn liefde. Allemaal aanwezig in die Mishkan, in die woning. Hij die de bron van mijn en van uw bestaan is. Hij wiens woorden, wiens 10 woorden richting geven aan mijn leven. Die mij uit alle knechtschap bevrijdt. Die met zijn woorden voor mij een weg baant in deze wereld waarover ik kan gaan. Bij wiens woorden ik vreugde beleef. Waardoor mijn leven zin krijgt en zin heeft. Waardoor ik weet ook dat het zin heeft om te leven en zin heeft om te werken. En in wiens naam ik de strijd in het leven aandurf tegen alles wat er dan tegenin gaat. Door wie mijn leven ook toekomst heeft. Die zijn volk die deze wereld niet loslaat voordat we zullen zijn daar, hè, waar wat hij bedoeld heeft. Ja, nou ja, wat wil je nog meer horen? Ik bedoel, hij is mijn alles. Aan hem ben ik toegewijd. Elke stap die ik zet, wil ik zetten met hem naar zijn wil en naar zijn bedoelingen alleen. Hij houdt van ons. Ik hou van hem. En hij zegt dus, stel dat iemand wil naderen om uitdrukking te geven aan deze hartelijke toewijding aan mij. Hoeft niet, niks verplicht. Ik ben al gelukkig als jij met mij en met mijn woorden leeft, wandelt, doet en laat. Maar goed, je wilt je dankbaarheid kwijt. Je wil iets van je vreugde kwijt. Je wil nog iets dichterbij. Nou, kan ik inkomen? Wel, in dat geval. En dat snappen we toch. Hè? Want zo werkt het toch ook. Zo werkt het toch. Soms wil je toch aan iemand van wie je veel houdt, die alles voor je betekent. Dan wil je toch wel eens iets geven waaruit dat dan blijkt. Hè? Een teken van, ah, het is geweldig wat wij samen hebben. Toch? Niet om iets goed te maken, want dan is het zijn kracht al verloren. Hè? Als het is om iets goed te maken, is het al weg. Nee, maar gewoon dat je denkt, ja, een teken van liefde en van toewijding. Korban staat er steeds in het Hebreeuws. Korban. En ja, dat is dus iedere keer weer met offer vertaald. Korban, letterlijk een nadering. In de Joodse traditie kwam ik tegen dat ze zeggen, er is geen woord in de Europese talen voor het woord, Hebreeuwse woord korban. Dat hebben wij niet. Dus daarmee, als het niet in onze taal zit, zit het ook ver buiten ons denken. Ja? Korban. Wij vertalen met offer, want ja, dat komt er dan misschien het dichtst bij. En bij offer kunnen we dan van alles invullen. Maar een offer is het prijsgeven van iets kostbaars. Maar korban, dat betekent dat je in een nauwe relatie met iemand wil komen. Je wilt nabij komen. Het is toenaderen. God komt naar ons. Dat is ook korban. God komt naar ons. Het initiatief ligt bij hem, zei ik al. En ook dat is, voor zover ik weet, voor het eerst in de hele mensengeschiedenis. En dan is daar dus een volk dat hoort van deze God die naar hen toekomt. Dat de opdracht voor hen is om niet van de aarde weg te gaan. Om niet de aarde te ontstijgen. Om niet naar de hemel te willen. Niet naar de hemel gaan. Maar om zich juist in te zetten voor de aarde. En om op die aarde een mishkan, een woning, een tempel van God te maken. Als het kan, de hele aarde maken tot een woning waar God kan wonen. Dat is de bedoeling. Dat is wat Joden levensheiliging noemen. Een leven dat spreekt van korban, van het leven in relatie met God. Een leven dat vol is van de verborgen omgang, hè, zo Miskot te zeggen, van verborgen omgang. En die verborgen omgang die uit zich in hoe je leeft. Een leven dat een en al korban is. Dat helemaal transparant van God uit eigenlijk, ja, met liefde de wereld ingaat. Goed, stel iemand wil naderen met een geschenk, een toenaderingsgeschenk, korban voor de ene. Dat zijn de zogenaamde offers in Leviticus. Blijken van die innige relatie. Niet iets om God gunstig te stemmen, zoals bij de heidenen. Nee, want gunstig gestemd is hij al. Hij heeft een verbond gesloten met Abraham. Hij is onderweg met dit volk. Hij heeft gezegd, ik laat jullie nooit meer alleen. Ik ben bij je, J-H-W-H. Ik ga met jullie mee. Nou, en dan speelt dit allemaal, hè, in een agrarische samenleving. Die worden, hè, ook de tijd hierna natuurlijk, de tijd dat de Tora meegaat, straks het beloofde land in de agrarische samenleving. Dus meestal heeft iemand wel vee, of hij heeft iets van oogst. En zo klinkt hier dus in eerste instantie, wil je je toewijding tonen, nou druk je dankbaarheid dan maar uit met iets uit je vee. Een rund of een schaap. Breng dat dier bij de priesters, die precies weten hoe ze dat geschenk dan aan God mogen en kunnen opdragen. Er zijn allemaal regels voor, hebben net ook iets van gehoord. Maar leun eerst met je gewicht op dat dier. En niet leg je hand op de kop van het dier. Sommige vertalingen zeggen, nee, leun met je gewicht op de kop van dat dier. Zodat je als het ware je eigen gewicht overbrengt op dat dier. Zoals het ware je eigen identiteit overbrengt op dat dier. Want je wilt in wezen jezelf aan God geven. Hè? Je wijdt je eigen leven aan God. En sprenkel van het bloed van het rund, hè, bloed is leven. Bloed staat altijd voor leven en voor de levenskracht. En sprinkel van het bloed van dat rund het leven bij het altaar als was het jouw bloed, als was het jouw leven. Zo kom je dichtbij en dan ben ik dicht bij jou. En natuurlijk kom je dan met een gaaf dier bij het altaar. Je neemt niet iets mee uit de kudde wat je toch al gebrekkig vond. Hè, of een afdankertje. Dat zou een belediging zijn. Hè, dan is het geen cadeau. Dat kan je niet maken. En dan het hele dier verbranden. Hè, niet toch iets voor jezelf houden. Nee, het hele dier dan verbranden. Een vuuroffer. Niks voor jezelf houden. Hoeveel je ook van een biefstukje houdt. Nee, nu even niet. En dank je wel, zegt God dan als het ware. Dank je wel. Ik ben blij met je. Het is voor mij ook heerlijk dat ik bij jullie wonen kan. Dat ik deze geuren om me heen heb. Ik ben blij met je toewijding, blij met je liefde. Maar nu weer naar huis, hè? En aan het werk. Verder met dat leven met mijn Torah, want daar gaat het om. Leven met het mijn Torah. Maak je leven en maak de aarde tot mijn woning. Ik hou van jou. Ga met je mee. Ik zal met je zijn. Op heel je levensweg. Zo dus. Leviticus 1. Hart van de Torah. Ja, en dan wordt er nog van alles geregeld. Want stel je voor, ik heb geen rund. Ja, of ik heb geen schaap. En ja, maar ik wil toch ook soms mijn liefde voor de Heere God tot uitdrukking brengen. Maar ik ben niet zo bemiddeld, dus wat dan? Word ik dan uitgesloten? Kan ik het dan niet doen? Natuurlijk niet. Dat kun je van tevoren bedenken. Voor de Heere God, voor deze God is iedereen even belangrijk. Dus schept hij ook voor iedereen de mogelijkheid om zijn of haar toewijding tot uitdrukking te brengen. Dus als je wat minder bemiddeld bent, nou, dan neem je iets uit je kleinvee. Een geit, ook goed. Zo horen we dan in de gedeelte hiernaar. Of ben je nog armer? Nou, een duif. Oké, ja, dan een duif. Prima. Je bent nog armer. We zijn wel in hoofdstuk 2. Ben je nog armer? Nou, een gift dan van meel en olie, ja? Bak een brood. Maar dat is natuurlijk wel heel wat. Hè? Dan, als je zo arm bent, dan wordt het wel ongelooflijk kostbaar. Je haalt een deel van je eigen voedsel haal je weg. Dus dan staat er ook bij, als dat gebeurt, als een arme met zoiets komt, met zo'n toewijdingsgift, dan zullen de priesters deze gift met uiterste zorgvuldigheid en uiterste respect behandelen. Het is, zo zegt God, het is het allerheiligste vuuroffer dat iemand kan brengen. Want het is, nou ja, het is als het penningske van de weduwe, zal ik maar zeggen. Waar Jezus het over heeft. En zo'n arme wordt dan ook nog even geregeld. Zo'n arme mag dat op alle mogelijke manieren klaarmaken. Het mag in de oven staan, het mag in een pan, het mag op een bakplaat. Ja, je weet niet hoe arm de keuken is. Is er keukengerei en zo? Dus maakt niet uit. Afhankelijk van wat er in de keuken aanwezig is bij die arme, maak het zo. Ook goed. Jij bent ook van mij. Enorme zorgvuldigheid, respect voor de armen. God die wil laten merken, met iedereen heb ik natuurlijk een band. Nou, zo geven dus deze gaven, deze toenaderingsgaven, dan ook wel brandoffers, vuuroffers genoemd, zo geven die uiting aan de innige relatie tussen God en zijn volk. En ze versterken als het ware, doordat je opnieuw als het elkaar daar in de ogen kijkt, van, het is ook geweldig om met u te mogen leven. En dat u met ons wilt leven, daar kom je helemaal niet over uitgedacht. Maar dan word je versterkt ook eigenlijk die hele stroom van liefde, die hele stroom vanuit de hemel. Waardoor je weet, ja, je kunt het bijna niet geloven, maar hè? Soms zeggen vrienden dat tegen elkaar. Are we good? Ja, we are good. Dat je dat als het ware tegen deze verbondspartner, deze hemelse verbondspartner. Are we good? We are good. En ga nou maar weer. In mijn kracht. Dat is die stroom die bij mij vandaan komt. Laat die de hele aarde vervullen. Neem jij daar je taak, je plek bij in. Nou, dat is het. Hè? Dat is het. We kijken nog wel even verder in de. Het zijn 5 hoofdstukken, dus ik kijk nog even verder in die Sidra Vayikra. Want voor hetzelfde geld zit straks nog iemand dat helemaal door te lezen. En dan zegt hij, ja, maar hoe zit het dan met dat? Want dat is, hoe zit het dan met dat offer of dat offer? En we komen nog andere vormen van korban tegen. In hoofdstuk 3. Is er ook een korban in shalom, een vredesgift. Dat wordt dan wel vertaald als dankoffer of vredeoffer. Dan wil je de gemeenschap met de Heere God vieren met een maaltijd. De hermaaltijd is bij hen natuurlijk veel meer dan tegenwoordig bij ons. Dat is een feest. De maaltijd, dan verbroeder je en verzuster je. Dat doe je samen met je gezin, met familie, met vrienden. En als daarvoor dan een rund werd geslacht, kan ook weer iets anders zijn, wordt allemaal uitgewerkt, maar als daarvoor dan een rund werd geslacht, dan ging een deel daarvan op het brandofferaltaar, een deel, en de rest werd dan met elkaar en met de priesters genuttigd. Ja? Als het ware een feestmaal vlak voor het aangezicht van God, uit wiens hand alle dingen naar ons toe komen. In hoofdstuk 4, daar komt nog weer een andere dimensie binnen. Dat wil tegemoetkomen aan iemand die erachter komt dat hij iets fout heeft gedaan, maar niet met opzet. Onopzettelijk. Het ging onbewust. Hè? Of hij of zij komt er misschien later achter dat wat hij gedaan heeft toch niet helemaal strookt met Gods bedoeling met het leven. En hoewel het niet expres gedaan is, het verstoort de verhouding. Het doet af aan de ruimte die je God wil geven in je leven. We kennen dat ook allemaal, hè? Uit ons eigen leven. Je kunt goed bedoeld handelen en daar toch iemand mee beschadigen. En ook al weet dan degene die beschadigd wordt, van oké, het was niet expres, ja, maar het deed al zeer, hè. Dus er is toch iets gebeurd, hè, met die relatie. En hoe krijg je het dan goed? Het was wel goed bedoeld, maar het was niet expres, maar hoe krijg je het nu weer goed? En wie met God leeft, ja, die wil dat de relatie met hem zeker open en zuiver blijft. Je hebt hem nooit verdriet willen doen. Je bent hem immers toegewijd. Je wilt hem elke avond voor het slapen gaan toch weer in de ogen kunnen kijken. En daarvoor klinken dus die aanwijzingen voor deze korban. Voor de onbewuste en de onopzettelijke zonden. En dat wordt dan vaak vertaald als het ontzondigingsoffer. En dan ook weer zo typisch zo'n dingetje wat er dan nog even aangehangen wordt van, ja, en als het nou een leidinggevende is, want het zijn natuurlijk heel vaak de priesters en de levieten die daar bezig zijn, of hè, die kunnen van alles fout doen en zeggen, oh, dat heb ik toch niet helemaal goed gedaan met deze mensen. Als het een leidinggevende is die de ontzondiging zoekt met zijn gaven, dan laat hij dan hetzelfde doen als in Leviticus 1. En namelijk dat de praktijk van zijn toenaderingsoffer precies zo zijn als bij dat eerste vuuroffer, de brandoffer, dat eerste korban. Dat is natuurlijk zo fijnzinnig. Ik bedoel, dan heb ik dus iets fout gedaan, het zit niet helemaal lekker tussen mij, maar niemand van jullie zal het ooit weten. Want wat ik doe, hè, de buitenkant daarvan, toenaderingsoffer wat daar wordt gegeven, ziet er precies zo uit als bij een offer dat alles helemaal in orde is. God wil niemand beschamen. Hè? God neemt je ook in bescherming. En ook in het laatste hoofdstuk van deze sidra, dus hoofdstuk 5, gaat het om ontzondiging. Maar dan omdat iemand besmet is geraakt door het aanraken van aas. He, dus iets doods, of het aanraken van iets besmettelijks, of door ondoordacht geklets, dat ook. Ja, dan kan God natuurlijk ook niet bij je wonen. God die houdt zich verre van de dood, en hij houdt zich ook verre van lege woorden. Of ook, wordt dan ook nog genoemd in hoofdstuk 5, waardoor je denk van, dat moeten we goed zien te krijgen. Maar dan is het iets wat wel opzettelijk is. Namelijk doordat iemand in een rechtszaak als getuige zijn plicht verzaakt en de waarheid verzwijgt. Ook in dat geval kan er, net als bij het aanraken van aas en de besmetting, ontzondiging plaatsvinden. God wil altijd met jou de relatie weer goed hebben. God wil altijd de relatie met jou weer goed hebben. Maar, zo staat er met nadruk, dan zul je je onrecht dragen. Want het was opzettelijk. en je hebt een naaste beschadigd. Dus dan zul je je onrecht dragen. Met andere woorden, wat tussen God en jou plaatsvindt, dat is één ding. Maar wat tussen jou en je naaste plaatsvindt, dat is iets anders. Daar ben je wel verantwoordelijk voor. Dus, dat zul je ook zelf dragen. Dat zul je ook zelf met je naaste moeten gaan uitpraten. Heb ik niet goed gedaan. En in al deze gevallen, al die gevallen in hoofdstuk 5, in al deze gevallen, gaat het dan dus wel een belijdenis van schuld aan het ontzondigingsoffer vooraf. En waar nodig, dus ook eerst een schuldbelijdenis jegens degene die door jou was benadeeld. Jegens die naaste. Ook dat hoort bij leven naar Gods woord. Denk ook maar aan het woord van Jezus. Als je onderweg naar het altaar je herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, ga eerst heen, maak het eerst goed met je broeder. Kom daarna met je korban. Want wat anders, als je dat niet doet, dan kan dat licht van God door jou niet meer gaan stromen. Je moet het eerst goed maken met je naast. Praat dat uit. Zeg het in elk geval. Ik zat fout. Zo kom ik weer terug bij Psalm 50, die we probeerden te zingen straks. Meent u dat stier en bok als offer gaven, dat vlees en bloed mij voeden en mij laven? Ja, het laatste vers van die psalm, Psalm 50 in de berijming, vat eigenlijk heel goed samen wat al die korbans, korbanoot in het Hebreeuws, wat al die korbans, die toenaderingsgeschenken in Leviticus ademen. Dan zingt de psalm, zo spreekt de Heer, al wie in dankbaarheid aan mij het offer van zijn leven wijdt, houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Zo iemand baant de weg waarlangs mijn heil kan gaan. Zo creëer je een tempel van God op deze aardbodem. Met andere woorden, als je hart overloopt van dankbaarheid jegens de Heere God en je wilt hem dat laten weten, bedenk maar een geschenk dat jouw liefde uitdrukt. Maar geen heidense offercultus. Geen offers om eigenlijk je eigen geweten te sussen of God te paaien, zodat je daarna weer gerust verder kunt met je leventje. Nee, het gaat om een liefdesrelatie. Hij is de bruidegom, zijn volk, zijn gemeente waar je deel van bent, is de bruid. En die bruid leeft met vreugde voor het aangezicht van de bruidegom. In hartelijke toewijding. En die toewijding baant de weg waarlangs Gods heil, zijn liefde, zijn redding deze wereld instroomt. En die bruidegom is ons toegewijd. En die wil ons zien stralen. Zo is Paulus ook aan het jubelen. Hè? Die in de Romeinenbrief, dan heb je Romeinen 9 tot en met 11 gehad. Dan heeft hij het verteld over die ontferming van God die zo ongelooflijk ver gaat. Zowel aan Israël, zowel aan de Goyim betoond. Terwijl niemand van ons die ontferming verdiende. En dan eindigt hij dat hele betoog in Romeinen 12 vers 1 met een oproep om onszelf als een levend, heilig offer, God welgevallig, in zijn dienst te stellen. Een leven als een offer. Een leven als een korban. Een leven in de relatie. God de ene laat zijn hart kloppen vlak naast het onze. Dat is wat we horen in het hart van de Torah, de Leviticus. En daarom leren de kinderen daar hun eerste woordjes lezen. Zingt een nieuw lied voor God de Heere. En wees van harte zeer verblijd. Want God, onze God, wil al hier met ons verkeren. Ja, God wil al hier met ons verkeren. Dat kun je voor kennisgeving aannemen. Schiet het niet op. Je kunt zeggen, dat is mooi. En dan schiet het nog niet op. Het schiet pas iets op dat je denkt van, als hij dat wil, hoe maak ik dan een woning waardoor hij hier kan zijn. Ten slotte. Als deze Joodse exegese van Leviticus juist is, als dit de Bijbelse offergedachte is, dan is het dus ook deze betekenis van het offer die we op Jezus moeten toepassen als christenen. Dit is wat Jezus, waar het hier over gaat, dit is wat Jezus geleefd heeft. Dat was een leven als een offer. Korban. Dat was een levende tempel van God op deze aarde, waar God in kon wonen. En God zocht dus niet zijn dood in een soort heidense offercultus. Nee, God zocht zo'n leven. Het ging om Jezus' leven. Een leven als een offer. Een en al toewijding aan de Heere God. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Een gode, hartelijk toegewijd leven. En dat heeft Jezus volgehouden van de kribbe tot en met het graf. Ook in het aangezicht van verleiding, in het aangezicht van verzoeking, bij onbegrip van zijn eigen volk, bij onbegrip van zijn discipelen, ten overstaan van vijanden en in het aangezicht van de dood. De hele weg van Israël heeft hij herhaald, heeft hij hernomen, maar nu zonder zonde en in een volkomen toewijding. Kijk, zonder zo'n leven als toenadering, als offer, zou zijn dood zinloos zijn geweest. Zijn dood zou zinloos zijn als hij niet zo geleefd had. Ging erom dat je zo leeft. Je kunt ook zeggen, en Jezus heeft God nog eens als nooit tevoren laten zien, wat heel Leviticus en wat heel Gods hart ademt. Hij wil bij ons wonen. En wij, beschaamd natuurlijk, als je dit allemaal op je laat inwerken, beschaamd omdat we zoveel aan wederliefde tekortkomen, of zelfs verslagen worden vanwege onze goddeloosheid en onze heidense religies. Wij leunen dan, dat mag. Het is vrijwillig, maar het mag. Wij leunen dan op dit Lam van God. Ja, wij leunen op dit Lam van God. Zoals de offeraars dat deden in Leviticus. We brengen ons gewicht op hem over. In gebed tot God. Heer God, zie onze identiteit, zie mijn identiteit in zijn identiteit. Want u willen we toegewijd zijn. Zo willen ook wij leven. De aarde een heiligdom voor u, mijn hele leven een heiligdom voor u. Maar we redden het niet. Dus laat zijn reine, Torah-getrouwe leven een leven in plaats van Israël en in plaats van ons allen. Laat dat voor ons ontzondiging zijn. En in, door en vanuit deze ontzondiging die voor nu en altijd heeft plaatsgevonden, vanuit deze rechtvaardiging van de goddelozen, zullen we dan ook met vreugde ons leven leiden. Ons hele leven, een korban, elke dag die relatie voedend, dankend, biddend, elke dag met hem sprekend, om die relatie ook open te houden, ons hart dicht bij zijn hart. En van daaruit, en de hele rest van Leviticus gaat daar dan over, van daaruit hart hebben voor alle mensen, voor de dieren, voor de planten, voor heel deze wereld, zoals God hart heeft voor heel deze schepping en zijn liefde naar iedereen uitstroomt. Vanuit het hart. Amen. Ayolien. Prachtig, man. Dank je wel. Het is toch heerlijk. Dus, iedereen heeft natuurlijk herinnering aan deze muziek. Er zijn allerlei situaties. Ja, toen, Moonlight. Overigens ook weer een hele nieuwe dimensie aan luisteren bij maanlicht, geef je hier aan. Dat zijn deze diensten. Luisteren bij maanlicht. Een aanvulling, een vraag om aan elkaar door te geven. Oké, dat kan ook. Ja, jammer.
Bij die offerdieren zie je toch altijd weer die mannelijke dieren die dat moeten zijn. En dat kan dan zo het gevoel geven van het andere is dan toch tweede rangs.
Ja, ja. Als je doorleest, dan zijn de andere korbans, dan moet het een vrouwtje zijn.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja. Hier is de man, maar soms moet het ook een vrouwtje zijn. Ja. Ja. Ja? Laten we het gewoon weer. Oké, gaan we luisteren naar de diaconale voorbeden. Probeer ik deze eruit te krijgen. Ja.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de ouderen en zieken die vaak bang en onzeker zijn over ontwikkelingen en veranderingen in de zorg. Leven met de vraag of ze nog wel goede zorg zullen blijven ontvangen. Laten we God bidden dat Hij hen rust en zekerheid mag geven, zodat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien.
Dank u wel. Dan gaan we samen danken en bidden en de voorbeden beantwoorden we met: Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden. Dat de stroom bij u vandaan komt. Dat u werkelijk zo met deze aarde verbonden wilt zijn. Dat u die brug slaat. Dat u van ons vraagt niet naar de hemel, maar juist naar de aarde toe te gaan. Naar de mensen toe te gaan. Onze naaste lief te hebben als onszelf. En daarmee door te geven en uit te stralen hoe lief u ons hebt. Hoe lief u iedereen hebt. Het is zo'n andere korban dan wij gewend zijn, Vader. Maar we mogen u Vader noemen, want u bent ons gunstig gezind. En u hebt in Jezus Christus het achterste van uw tong laten zien, heel uw hart verklaard. En aan Israël en aan de hele wereld. En u wilt dit werkelijk. Laat het ons vervullen. Laten we ruimte scheppen in ons leven. Dat we er alles aan doen. Help ons door uw geest er alles aan te doen. Om die ruimte te scheppen waardoor u met uw geest in ons kunt wonen. Om samen met ons anderen te laten zien wat de zin van het leven is. En hoe rijk u bent en hoe anders u God bent dan alle goden van de mensen. We bidden u om een vernieuwing van ons denken, elke dag weer vanuit uw woord. Uw woord dat voor zoveel leeg is geworden, of niet meer wordt begrepen door allerlei heidens misverstand, wordt verward met woorden uit bronnen die geen leven schenken, of zelfs met woorden die leeg zijn. Waaien met uw geest in de harten van mensen, in de gemeente, maar zeker ook daarbuiten in heel de wereld. Schep nieuwe ruimtes van stilte en heiligheid op voor ons wellicht ongedachte plaatsen. plekken waar u woont. Ook onder een nieuwe generatie in een andere tijd. En maak uw gemeente, zoals u wilt, een tempel van uw Heilige Geest. Zo bidden wij u samen. Wees met uw volk, zo lang al onderweg en zoveel vervolgd, zo zeer getraumatiseerd, zo lang al in bestaan bedreigd. De wereld is voor hen een onveilige plek gebleken. Schenk hen nieuwe vreugde. Maak uw beloften voor hen waar. Kom met uw messiaanse wereld. En dat zij rust vinden. Zo bidden wij u samen. De diakenen bidden we u voor onze ouderen en zieken, mensen die afhankelijk zijn van goede zorg. We zien op diverse plaatsen met hoeveel kunst en vliegwerk die zorg plaatsvindt in onze maatschappij. Vaste krachten in de zorg die met toewijding hun werk deden, maar ziek of met een burn-out thuis zitten. Geef leidinggevende en overheden wijsheid, moed en kracht om keuzes te maken die tot heil zijn van mensen. Tot heil met name van alle kwetsbaren in onze samenleving. En houd van onszelf onze ogen open om de nood te zien en mensen nabij te zijn. Zo bidden we samen. Ons ook horen in de stilte waarin we onze eigen relatie met u vernieuwen, open willen door u te melden wat we te melden hebben. Hoor ons in de naam van uw Zoon, die volkomen toegewijde, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En we zingen tot slot met elkaar lied 796. Lied 796. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.